Hallo lieve luisteraars, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de What the Hack podcast. Deze aflevering is onderdeel van een tweedelige aflevering over blue teaming en red teaming. Oftewel de verdedigende en de aanvallende kant van de cybersecurity. Bij ons in de studio is vandaag een echte blue teamer. Defensive specialist bij Falcon Force, Olaf Hartong.
Hoi.
En we zijn natuurlijk ook weer met Olaf.
Hey.
Olaf.
Ja.
Diederik.
Dat ging bijna fout. Hoi hoi.
En ikzelf Jasper. Laten we lekker beginnen. Daar gaan we. Ja, welkom terug. In deze tweedelige reeks gaan we het dus hebben over de blauwe, dus de verdedigende, en de rode, dus de aanvallende kant van de cybersecurity. En deze aflevering staat in het teken van de verdedigende kant, de blauwe kant dus. Bij ons in de studio is Olaf aangeschoven. Kun je wat vertellen wat je nou precies doet voor je werk?
Ik doe heel veel. Ik doe zelfs mee in soms de aanvallende kant. Maar die zal ik even buiten beschouwing laten, anders wordt het heel verwarrend. Wat ik vooral heel veel doe, is het onderzoek naar hoe aanvallers te werk gaan. En zodra ik dat op enig niveau begrijp, kan ik daar dan ook detectie of mitigerende maatregelen voor helpen ontwerpen. En daar help ik klanten mee om die dan ook te implementeren.
En hoe gaat dat precies in zijn werk, zeg maar? Komt de klant bij jou dan met een vraag hierover? Of lever je een dienst?
We doen beide. Dus we hebben een abonnementsdienst voor detectiecontent. En dan vooral gericht op de Microsoft-platform en op Splunk. Dat is een detectieplatform wat Microsoft ook biedt. Dus daar hebben ze een abonnement, krijgen ze elke maand 10 nieuwe regels die wij voor hun ontwerpen op basis van de laatste aanvalstechnieken of technieken die ons red team gebruikt bijvoorbeeld. Die onderzoeken we dan, daar bouwen we een detectieregel voor, die tunen we in de organisatie waar we hem gaan implementeren, want elke organisatie is anders opgebouwd. En gaan hem dan ook echt implementeren, documenteren en dan in principe hoeft de klant alleen maar de alerts op te volgen. Als ze afgaan, hopelijk niet natuurlijk. Nice. En aan de andere kant krijgen we ook wel eens gewoon een directe vraag van een klant van hey, we hebben onlangs een red team gedaan of we zijn aangevallen. Hoe kunnen we dat in de toekomst beter tegen bestand zijn?
We hebben nu heel specifiek over dan regels en detectie. Wat is zo'n regel dan precies?
Uiteindelijk, elk systeem genereert allerlei logging. Hè? Dus er gebeurt van alles en dat wordt vastgelegd. Dat wil je verzamelen op een centrale plek. Nou, dat kan je een SIEM noemen of een centraal log aggregatieplatform. Het is in ieder geval een grote bak waar je al die logs naartoe gooit. En daar kun je dan vragen aan stellen of een query tegenaan schrijven. En dat soort queries, dat kun je dan weer, als je hem goed genoeg maakt, dan komt daar niet zo vaak iets uit. Behalve als je het zeker weet dat echt het verkeerde is wat je wil zien. En die laat je dan een alarm geven zodra jij daar een hit op krijgt. Dus dat is bijvoorbeeld een detectieregel.
Ik denk dat bijvoorbeeld een simpel voorbeeld zou kunnen zijn. Dat iemand bijvoorbeeld 50 keer met de foute login inlogt op een account. Dan is er misschien wel iets aan de hand. Bijvoorbeeld dat iemand zijn wachtwoord probeert iemand dan zijn wachtwoord te raden. Dat soort dingen kunnen we aan denken, toch? Ja. Ik weet dus jij nog betere voorbeelden hebt.
Ja, je kan heel diep gaan. We zijn nu, er is onlangs onderzoek gedaan door een Amerikaanse partij, Spectre Ops. Die doen eigenlijk altijd hele interessante dingen. Wat ze nu hebben gedaan is, ze hebben wat gaten gevonden in hoe je de certificaat genereerservices van Microsoft kan misbruiken om heel snel van gemiddelde gebruiker ineens naar de baas van het hele domein te geraken. Dus daar hebben we nu heel veel onderzoek naar gedaan, hoe dat dan werkt en waar je dan sporen achterlaat eigenlijk als je zo'n aanval zou doen. Dus het zijn heel veel verschillende plekken. En op al die tussenstapjes zou je eigenlijk een detectieregel willen hebben. Omdat, ik doe mijn onderzoek redelijk uitgebreid, maar ik zie ook niet alles. Of ik maak een foutje of ik kies een shortcut die aanvaller misschien dan net weten omzeilen. Dus je wil eigenlijk gewoon, het is net een soort andersom mijnenveld. Je wil zoveel mogelijk van de mijnen neerleggen, zodat er in ieder geval eentje raakt. Ja. Waardoor je getriggerd wordt om dat onderzoek te gaan starten. En dan vind je hopelijk de rest.
Ja, even nog voor de wat minder technische luisteraars. Je beschreef net het pad dat een aanvaller neemt. Van een normale gebruiker naar de baas van het domein. Er is een beetje een algemene definitie, toch? Voor hoe aanvallers bewegen in een netwerk. Waar moeten we aan denken? Wat doet een aanvaller vanuit jullie perspectief?
Ja, hij probeert in ieder geval ergens een manier naar binnen te vinden. En dat, nou ja, heel gebruikelijk is phishing bijvoorbeeld. Je krijgt een e-mailtje met een vraag of je op een link wil klikken of een documentje waar iets in zit. Ja. Tegenwoordig zijn ze ook wel wat slimmer. Zeker in Amerika is het nu al zo dat ze je op een manier triggeren dat je ze gaat bellen. En dan vertellen ze aan de telefoon wat je moet gaan doen. Maar uiteindelijk, de aanvaller wil op een manier binnenkomen. Dus het kan zijn via een gebruiker. Maar wat ook heel veel gebeurt nu is via een VPN-apparaat of via een softwarekanaal wat automatisch update. En zodra ze binnen zijn, gaan ze eigenlijk om zich heen kijken van waar ben ik? Wat is dit voor bedrijf? Is het wel een bedrijf? Misschien is het bij jou thuis. Dan is het minder interessant doorgaans. En vanuit daar gaan ze eigenlijk proberen om lateraal te bewegen. Dus ze willen gaan kijken van oké, we zitten hier nu op een gewone werkplek. Maar eigenlijk kunnen we of op een server komen of bij hele belangrijke data. En soms hebben ze daar wat meer wachtwoorden voor nodig. Of een andere manier om in ieder geval zich voor te kunnen doen als of een gebruiker of als een computer of als een ander apparaat waardoor ze in ieder geval die grote stap kunnen gaan maken.
Ja. Nice. Ja, dus het is eigenlijk een soort doolhof waar een aanvaller zich door beweegt. En jullie planten af en toe een extra heggetje in het doolhof.
Ja, wij proberen zoveel mogelijk van die draadjes te spannen waar die dan over kan struikelen. Zodat we in ieder geval weten dat er iemand doorheen is. Je hoort heel vaak van voor een aanvaller is het heel makkelijk. Hè? Je hoeft maar één foutje te vinden. Maar ja, ik zit vaak bij het red team erbij. Gewoon om ze te helpen. Van, denk hier eens aan, want hier kijken ze misschien niet naar. Of andersom ook van, hey, ze zijn nu hier op het spoor. Misschien moet je deze kant op gaan. Dus ik heb een heel ander perspectief. En het is echt voor hun heel moeilijk, want je tast echt wel een beetje in het duister. Wat je ook zegt, het is een soort doolhof waar je eigenlijk niet, ja, je wil zo min mogelijk muren en dingen raken. En vanuit de red team is het met een goede bedoeling. Een aanvaller hoop je juist wel dat hij zoveel mogelijk van die dingen raakt, want dan weet je in ieder geval dat er iets aan de hand is. Kun je er wat aan doen?
Ja. Ja, en dat doolhof is natuurlijk heel erg het perspectief van de aanvaller. Vanuit jullie perspectief, vanuit verdediging gezien, is het denk ik een beetje een enorme hooiberg waar je speldjes in probeert te vinden.
Zeker, ja. En zeker voor mij als consultant. Dan is het ook nog langdurige klanten waar ik mee samenwerk, dan begin je hun omgeving wel een beetje te kennen. Maar er zijn ook klanten waar je voor het eerst binnenkomt. Dan is het voor mij net zoveel tasten in het duister. Ik heb alleen de luxe dat ik gewoon aan de IT-mensen en aan de systeembeheerders en iedereen die ik maar wil vragen kan stellen van hey, hoe zit dit in elkaar? En hoe hebben jullie dit ingericht? Waarom is dit zo? Dus dat is voor mij heel makkelijk. En zeker als je ergens werkt als verdediger, dan zou je je eigen omgeving zo goed mogelijk moeten leren kennen. Waardoor het veel makkelijker is om afwijkingen eigenlijk op te zien gebeuren.
Ja, nice. En zeg maar, oké, dus jij komt bij zo'n bedrijf en dan ga je met die mensen daar praten. Zeggen van oké, hoe zit het eruit, wat het eruit. En dan ga je nadenken over beveiliging, zou ik zeggen. Wat is er allemaal voor nodig om een bedrijf op cybersecurity vlak te beveiligen?
Ik denk dat het begint met, ja, idealiter begint het met een gedegen inrichting. Dus als jij zoveel mogelijk van de best practices zou toepassen met netwerksegmentatie en gewoon alleen de spoortjes openzetten die je echt nodig hebt, op tijd patchen als dat kan. En weet je, het klinkt allemaal heel logisch, maar in een gemiddeld bedrijf is dat niet zo. Dus je gaat heel erg zoeken naar waar kun je mitigerende maatregelen toepassen, want dat is makkelijker dan een detectieregel. En eventueel bouw je dan nog een regel op de afwijkingen daarvan of op de gaatjes waarvan je weet dat ze er zijn. Alleen in een hele grote organisatie zijn daar misschien wel honderden van dat soort puntjes. En moet je echt gaan kijken naar waar zit dan de dreiging voor die organisatie? Wat is belangrijk voor hun? Hè? Wat doen ze? En wat heeft het meeste impact als daar iets gebeurt? En dan begin je daar te beveiligen in ieder geval. Dus bijvoorbeeld een bakkerij, daar ga je misschien niet zijn e-mail beveiligen. Maar begin je met die hele industriekant dat daar niemand bij terechtkomt. Want als die machine stopt, dan wordt er ook geen geld verdiend. Nee. Uiteindelijk moet je dat andere ook doen. Alleen ja, je moet een beetje kiezen wat het belangrijkste is. En dan de rest erbij pakken.
Ja, dus, wat ik op zich wel interessant vind is dat we hebben het vorige podcast toevallig gehad over vitale bedrijven die in de Isidor oefening mee werden genomen om jou te oefenen op cybersecurity vlak. En daar zie je dan vaak dat ze het hebben over ja, weet je, zolang je, als je een bakker bent en de broodmachine die doet het nog, dan is het wel goed om zo maar te zeggen. Maar uiteindelijk wil de bakker ook niet dat zijn e-mails of alle gegevens van zijn klanten op straat komen te liggen, om zo maar te zeggen. Nee. Dus zeg maar, je moet uiteindelijk wel die stap verder maken. Ik weet niet wat jij over het algemeen ziet, zeg maar. Waar staan we in dat opzicht bij het beschermen van bedrijven?
Ja, het is wel lastig. Ik denk dat het over het algemeen niet heel erg goed geregeld is. In mijn ervaring in ieder geval niet. Ik kom vooral bij de wat grotere bedrijven. Dus een bakker die zal ik niet zo snel helpen. Niet omdat ik het niet wil, maar die komt niet bij ons terecht.
Nee.
Maar die mensen zijn zich ook echt totaal nergens van bewust. De gemiddelde bakker in ieder geval, als we in die metafoor blijven. Kijk, de grotere organisaties die weten doorgaans wel dat ze er iets mee moeten. Mm-hmm. Sommigen die doen er ook al wat mee. Nou, niet altijd genoeg. Soms bellen ze pas als het kwaad al geschiet is. Dus hebben ze al iets gehad. Hopelijk niet te erg. Maar zeker door de laatste tijd dat je ook wel meer in het nieuws wordt, ja, kun je er bijna niet meer omheen. Mensen weten het wel. Soms wordt het wel onderschat. Van nou, er gebeurt bij ons niet. We hebben het goed voor elkaar. En die mensen geloven oprecht ook dat ze het goed voor elkaar hebben. En sommige daarvan hebben dat ook. Maar de gemiddelde bedrijven hebben nog een flinke stap te maken.
Ja, moet elk bedrijf een blue team hebben, denk jij? Ook die gemiddelde bedrijven? Of is dat wat te hoog gegrepen?
Ja, dat is lastig. Ja. Ja, we hebben ook wel klanten die hebben inderdaad zo'n man met 15 petten. En dat is lastig. Als dan doe je alles naar eer en geweten zo goed mogelijk. En af en toe halen ze dan externe hulp erbij. Ja. Ja, het is best wel duur natuurlijk als je meerdere blue teamers en nog systeembeheerders en al die andere dingen in dienst moet hebben. Dus ja, idealiter zou je het hebben, maar het kan gewoon niet altijd. Dus dan moet je iemand hebben die het een beetje snapt. Of je moet het buiten de deur zoeken. Ja, en dat is ook niet altijd even goedkoop. Het is ook best wel een complex ding.
Ja.
Misschien nog voor de kleine bedrijven, zeg maar, stel je voor, oké, we zeggen, oké, bedrijven op echt grote schaal, die kunnen zich dat veroorloven om met een blue team aan de gang te gaan en zich te laten testen door een red team, et cetera. Maar voor de kleinere partijen, welke opties hebben zij om zich boven gemiddeld goed te beveiligen, om zo te zeggen?
Ja, ik denk dat als je voor een kleiner bedrijf, als je al wat meer in de clouddiensten gaat zitten, dat is al vaak beter dan dat je het zelf moet gaan doen. Je kan prima je eigen mailserver oprichten, maar dan moet je verdomde goed weten waar je mee bezig bent. Hmm. En zelfs dan kan het dus nog misgaan, bleek niet zo lang geleden.
Ja, dat klopt.
Had ook in de cloud kunnen gebeuren, maar doorgaans zijn die clouddiensten wel redelijk goed beveiligd. En daar kun je dan nog, er zijn wel ook wel bedrijven die zich meer op het MKB richten, die dan nog gewoon met een tooltje of met een platform wat extra beveiliging kunnen bieden. Het Microsoft ecosysteem doet ook al best wel heel erg veel. Voor de gemiddelde bedrijf is dat waarschijnlijk al een mega stap vooruit. En dan zou je nog meer kunnen doen. Maar als je zorgt dat je in ieder geval een goede mail security en een goede endpoint security hebt, dan heb je al best wel een stap gemaakt. En dan moet je uiteraard ook nog wel zorgen dat de rest van je netwerk, als dat een beetje van omvang is, beveiligd is. Alleen
er
bewust van zijn is al best wel lastig. Een goede eerste stap.
Ja, precies. Je moet je bewust zijn van de tekortkomingen en echt de dingen uitbesteden die je niet zelf kan. Dat is denk ik een beetje de bottom line.
Zeker, ja.
Ja, maar goed, nu hebben we het over kleine en middelgrote bedrijven. Maar jij bent vooral met de echt grote bedrijven bezig. De bedrijven die een 15 man hebben dedicated op het blue team. Hoe ziet zo'n blue team eruit? Wat voor petten worden daar gedragen?
Het wisselt wel per organisatie. We hebben klanten die alles in-house doen. Die echt een heel groot blue team hebben. Waar de mensen er echt op de, zoals, die noemen ze vaak eerste lijn zitten. Dus zodra er een alarm afgaat, gaan die er naar kijken. En zodra zij denken, hey, dit is misschien wel iets, dan gaat het steeds hoger de ladder op eigenlijk. Dus dan gaat er een meer ervaren iemand die er dan wat meer aandacht aan besteedt en eventueel escaleert naar een incident response-achtige afdeling. En vaak daarnaast hebben ze nog een afdeling wat meer de threat hunting genoemd wordt. Of nou ja, detection engineering, een beetje hoe je het wil noemen. Maar in ieder geval die mensen die niet per se zitten te wachten tot er een piepje afgaat, maar meer op basis van de informatie die ze hebben, of ervaring, of kennis, ideeën, vermoedens, zelf gaan zitten graven in die logdata om te kijken van, hey, gebeurt dit bij ons ook? Zijn er gekke dingen te zien? En eventueel maken ze daar weer nieuwe detectieregels van, die dan weer in diezelfde keten terechtkomen. Dan heb je ook bedrijven die het voor een deel zelf doen. Dus die dan dat eerste twee lijnen, zeg maar, van die onderzoeken uitbesteden naar een grotere securitybedrijf. Omdat die, ja, dat is ook wel gewoon duur om al die mensen in dienst te hebben. Maar ook vind ze maar, hou ze maar binnen, hou ze maar gemotiveerd. Allemaal van dat soort problemen waar je ook nog wel tegenaan kan lopen. En soms hebben ze ook gewoon de kennis niet. En, of willen ze zich er helemaal niet mee bemoeien. En volgen ze eigenlijk alleen op als een van die leveranciers ze belt van, hey, we hebben wat gezien, hier moet je wel iets even mee. Ja. Dus dat kan ook. Ja, en daar allemaal tussenvormen daar omheen.
Wat is jouw favoriete smaakje?
Ja, nou ja, daar ging ik al naartoe. Ik denk dat mijn favoriete smaak, ja, dat volledig zelf doen is best wel lastig. Het begint wel te veranderen. Je hebt nu ook van die automatiseringsplatformen, dat je een deel van die initiële reacties kunt automatiseren die je weet. Want het is uiteindelijk, ja, het is heel reactief. Dus daar kun je het wel mee gemakkelijker maken. Dus ik denk dat je dat idealiter doe je dat. Plus eventueel wat externe hulp die dan nog de rest wat je niet kan automatiseren eerst opvangt. Uiteindelijk moet je wel naar mensen aan de binnenkant. En dan vooral omdat de betrokkenheid van iemand die, nou ja, als het jouw werkgever is, heb je een heel ander gevoel van, oh, dat is klant nummer 11 van de 50. Ja, daar heb je A, minder loyaliteit naar of gevoel mee. Afhankelijk van je persoon natuurlijk. Maar je kent de omgeving ook veel minder. Dus het is meer een 13 in een dozijn alarm. Wat veel moeilijker is om daar nou echt een gevoel bij te krijgen. Dus dat, ja, ik vind het wel lastig. Het uitbesteden snap ik, want het is gewoon efficiënter. En soms ook gewoon goedkoper. Ik weet niet of het altijd beter is. Je hebt voor en tegens, denk ik. Maar uiteindelijk moet het wel bij iemand terechtkomen die de organisatie ook kent. Die gewoon eventjes Henk van Systeembeheer kan bellen. Of Annie, maakt me niet uit hoe ze heten. Om gewoon te kijken van, hey, klopt dit? Dit is raar, toch? Of hoe hebben jullie dit gedaan? Of is dit gek? Of moeten we iets mee? En het is veel efficiënter als je de hele organisatie ook echt kent. Korte lijntjes hebt. Dat is voor een externe partij veel lastiger. Omdat het toch wel van, oh, dan heb je hun weer. Weer zo'n moeilijke vraag. Ik snap het niet. Of ik heb geen tijd. Ik heb het ook druk. Hoor je niks. Dus het is best wel een complex ding.
Ja, je zoekt heel erg de betrokkenheid van een intern persoon en de expertise van een extern persoon, denk ik. Dat is een beetje de balans die gezocht moet worden.
Ja, idealiter wel. Omdat, nou ja, om een beetje voor mijn eigen parochie te breken, zeg maar. Ik kom bij meerdere bedrijven en ik zie veel meer buiten. Niet alleen wat er bij jou gebeurt, maar ook bij wat er bij je buurman gebeurt. Dus dat is wel het voordeel van een externe partij. Omdat die hebben gewoon een bredere blik. Dus doorgaans is die ervaring daardoor ook wel anders. Dus als je dat kan mixen, dat kan heel gunstig zijn.
Ja, goed. Dus we gaan nog een niveau omhoog. We hebben nu het grote bedrijf gehad, maar die besteden nog een deel van hun blue team uit. Wat gebeurt er bij die partijen die service verzorgen, die dus blue teaming doen voor andere bedrijven? Ik denk eventjes aan de beelden die ik wel eens zie op het nieuws. Van die enorme ruimtes met heel veel schermen en alles. Dat is daar, of niet?
Dat is ook daar. Ja, ik denk dat een aantal van die grotere bedrijven dat ook hebben. Ja. het ziet er altijd heel fancy uit, terwijl uiteindelijk iedereen gewoon naar zijn eigen scherm zit te kijken. En heel af en toe eens een keer naar die grote schermen, maar voor de marketing werkt dat heel goed. Mm-hmm. En het wordt ook bijna verwacht. Als je het niet hebt, dan ben je geen serieuze partij. Dus het is ook, ja, ik weet niet hoe dat gegroeid is, maar het is wel een interessant ding.
Het is een beetje een soort modedingetje is dat.
Ja, dat is hetzelfde dat er zo'n tijd zo'n trend was met van die melkglas wat automatisch kan dimmen en zo. En
ja.
Het is allemaal, het is heel cool, maar of je het nodig hebt, weet ik niet, ik denk het niet. Maar goed, dat terzijde. Ik denk dat wat er bij die grote organisaties zou moeten gebeuren, of dat overal gebeurt, zou ik niet durven zeggen. Maar is in ieder geval dat er een continue doorontwikkeling is van, hey, er zijn nieuwe dreigingen, we moeten dit ook kunnen zien, we moeten de klant hierop adviseren. Dus dat onderzoek om bij te blijven, omdat die aanvalspatronen ook steeds veranderen. Dat is denk ik heel belangrijk. En op schaal kun je dat ook echt doen, dat onderzoek. En dan hoef je niet afhankelijk te zijn van wat er op Twitter of op andere platformen langskomt. Want wat je ook mee moet nemen. Dus dat kan je nooit in je eentje. Dus daar heb je al snel een groot team voor nodig. Dus die grotere organisaties, die zijn vaak daar veel beter in bedreven. Die hebben zo'n hele machine die gewoon en dat onderzoek kan doen en nieuwe regels kan produceren. En dan ook nog eens een keer dat kan doorvertalen naar die afdelingen die monitoring doen. Dus die ook kijken naar al die alarmen die afgaan en daarop kunnen reageren. En idealiter werken die ook best wel met elkaar samen. Want ik kan wel een alarm bedenken, maar als dat ding 100 keer per dag afgaat, dan gaat er geen analist serieus meer naar kijken. Dus die moeten ook dat kunnen terugkoppelen van, hey, het is wel een leuke regel die je hebt gemaakt, maar hij is niet goed. Ja. Nee, of hij moet gekoppeld worden met iets anders. Dat kan natuurlijk ook. Je kan ook dingen bij elkaar opstapelen en dan pas af laten gaan. Dus die interactie hou je ook wel nodig. Omdat ja, vanuit het onderzoeksperspectief is het niet altijd gelijk aan de realiteit.
Precies. Oké. En alarmen gaan af. Je bent met veel mensen bezig om informatie te vergaren over wat zijn de actuele dreigingen, et cetera. Maar dat is niet de enige manier, denk ik, om te valideren wat je doet. Je kan ook zelf ook weer je eigen security testen. Dan Zeker. Voeg je dus nog een beetje rood toe aan de mix. We hebben het gehad over blue. We gaan het nog hebben over red. Als je dat bij elkaar brengt, dan krijg je purple, zeggen ze ook wel. Zou je misschien daar nog iets meer over kunnen vertellen, wat de filosofie daarvan is?
Zeker, ja. Dat is denk ik iets wat we het liefst doen. En zoveel mogelijk. Dus ook als wij een red team doen vanuit VelcroForce, dan proberen we altijd daar een blauw component aan toe te voegen. Het is heel leuk om de klant te kunnen laten zien van, hey, je bent hier kwetsbaar, daar kwetsbaar. We hebben toen dit gedaan en toen hadden we alles te pakken. En dan af en toe komt er bij een goede red teampartij komt er dan ook nog wel wat advies bij. Hè? Van, je moet dit even verbeteren, maar dat is vaak niet zo heel gedetailleerd. Dus wij proberen ook echt de klant mee te nemen. En delen van de aanval nog opnieuw af te spelen om aan hun kant te laten zien hoe dat eruit ziet, zodat ze er ook echt iets mee kunnen. Dus daar ga je eigenlijk ook al meer naar het purple team toe. Hè? Dus waar je samen met de rode en de blauwe mensen in één ruimte het liefst, of in ieder geval in één sessie virtueel, met schermen kan delen en kan laten zien, kijk, toen we dit deden, toen gebeurde er dit. En dat zie jij dat, zo. Ja, dus hier kunnen we nu een regel opbouwen of hier kunnen we nu een mitigatie voor maken. Hier kunnen we misschien wel gewoon die hele server uitfaceren, omdat die eigenlijk helemaal niet meer nodig was. Allemaal van dat soort zaken om gewoon het ook zo tastbaar mogelijk te maken. Dus dat is één van de dingen die je zou kunnen doen. Maar dat is nog steeds, dat is wel kostbaar, want je hoort heel veel mensen bij elkaar. Dus dat, ja, dat is ook niet voor iedereen weggelegd. En dat kun je dus ook niet elke week doen of elke maand. Dus wat je daar nog ter aanvulling aan zou kunnen doen, wat wij nu ook bij meerdere klanten aan het uitrollen zijn, is eigenlijk gewoon waar je heel veel van die wat kleinere stukjes van de aanval kunt vatten in een script. En dat gewoon periodiek afspelen om in ieder geval te testen van, hey, werkt dat systeem nog? Gaat de logging van dat systeem eigenlijk nog wel naar mijn centrale platform? En gaat dat alarm nog wel af? Dus je kan dan die hele keten eigenlijk testen wat je niet tijdens zo'n red team aanval iedere keer wil doen. Want dat is, nou ja, gewoon een beetje zonde van je geld. Ja. Maar dat je wel in ieder geval kan valideren van, hey, werken al mijn sensoren nog? En komt het nog aan? En gaat het alarm ook echt nog af? Want ja, iemand kan een update doen of er kan iets stuk gaan. Of er kunnen allerlei redenen zijn waarom er een soort van schakeltje uit die keten omvalt. En je denkt dat je heel erg lekker bezig bent en veilig bent, maar dat het alarm nooit afgaat. Dus dat wil je ook kunnen checken.
Elke keer een soort digitaal brandoefeningetje.
Ja, en dat mag je best aangekondigd doen. Dat is een keuze. Je kan er ook voor kiezen om het als een soort verrassing te laten zijn. Om te kijken ook hoe je detectieteam ermee omgaat. Dus of het procedureel ook allemaal goed wordt opgevolgd. Dat zou je niet iedere keer moeten doen, want dan worden ze op een gegeven moment wel een beetje geïrriteerd.
Ja,
heb je hem weer. Ja. Maar je kan ook heel veel gewoon voorspelbaar doen. Dus als je gewoon elke dinsdag om 10 uur een aantal dingen genereert, en als dat niet gebeurt, dan weet je, er is iets aan de hand, dit moeten we fixen.
Ja. Ja.
En daar heb je niet per se altijd een redteam voor nodig. Het is zeker geen vervanging, want een redteam is mensenwerk. Dus dat is heel creatief. Je ziet iets, je gaat erop af. Zo'n script kan niet, die kan niet echt nadenken. Dus die doet gewoon wat je van tevoren verwacht. Wat wel een grote waarde heeft, maar een hele andere.
Ja, zeker.
Nice. Ik zit nog even te denken, je noemt nu inderdaad scripts, geautomatiseerde aanvallen detecteren. Dan wel of niet geautomatiseerd ook weer detecteren of die aanval dan opgepakt wordt en ook opgemerkt wordt, om zo te zeggen, of er een belletje afgaat. Je hebt het eerder al gehad over dat het fijn is om bij een organisatie te zitten die je goed kent. Dan leer je wat normaal is. En wat ik volgens mij wel zie is dat met die blue team, met die verdediging, willen we ook een kant op waarbij we zoveel mogelijk kunnen automatiseren. Omdat het is vrij duur en misschien zelfs niet interessant om alsmaar naar die meest simpele dingetjes te kijken. Als ik dan nadenk over de toekomst, er zijn veel partijen die zoeken het volgens mij ook in de richting van machine learning, kijken of er bepaalde dingen automatisch opgepakt kunnen worden, om zo maar te zeggen. Wat zouden, wat jou betreft, echt de dingen zijn die de toekomst, zeg maar, van blue teaming gaan bepalen?
Ik vind machine learning nog steeds wel heel lastig. Ik denk dat de meeste machine learning die er nu is, of wat als machine learning verkocht wordt, uiteindelijk een soort van voorgespelde, soort van keuzeboom is. Waar uiteindelijk iets uitrolt. Je hebt ook wel de algoritmes die ze gebruiken die echt die unsupervised getraind zijn. Maar doorgaans zijn die niet heel betrouwbaar. Ik ken een paar endpoint detection tools die dat doen. Maar daar komt zoveel rommel ook uit, dat het ook heel veel gewone dingen blokkeert die mensen doen. En dat maakt het ook zo lastig, omdat je bent aan het kijken naar wat mensen aan het doen zijn. En of in ieder geval wat het resultaat is van wat iemand doet. En dat er dan onder water allerlei mogelijk vuige dingen gebeuren. Dat weet iemand niet eens misschien altijd. Maar het is niet altijd hele vaste patronen. Dus het kan ten dele, denk ik wel. En als je inrichting goed voor elkaar hebt, dan kun je daar zeker wel mee. Dus dan kun je wel bijvoorbeeld op netwerkverkeer of op bepaalde andere vaste kleine stukjes kun je denk ik goed machine learning toepassen om in ieder geval anomalies op te vangen. Ik zit zoeken naar het Nederlandse woord, maar afwijkingen, sorry.
Afwijkingen, ja.
Dus dat voor afwijking, voor afwijkend gedrag of dingen die heel anders zijn dan wat je gebruikelijk doet, daar begint het nuttig voor te raken. Alleen wat je dan uiteindelijk toch nog steeds moet doen, ik denk meer dat je moet gaan kijken naar automatiseringsplatformen waar je mee begon eigenlijk. Dus waar je weet van, als zo'n type alarm afgaat, dan zit daar een adres in, een IP-adres, een domeinnaam. Gewoon een hele set met attributen. En die kun je gaan verrijken. En op basis daarvan zou je nog wat dingen tegenaan kunnen programmeren om daar dan al keuzes in voor te maken. Waar eventueel een analist alleen nog maar een bevestiging hoeft te geven. Daar is al een tijdje naartoe aan het gaan. Waardoor de tijd die je besteedt aan een onderzoek veel kleiner wordt. En dan kun je ook nog zo'n systeem terug gaan laten kijken in de historie als je die data hebt. Er gebeurt nu dit. Hoe vaak is het al eerder gebeurd? Is het normaal voor deze persoon of deze computer? Gebeurt dit vaker in de organisatie? Is dit helemaal nieuw? Ken ik het proces? Dus je kan heel veel van die vragen die je als mens oproept, kun je eigenlijk allemaal voor automatiseren. En dan ga je eigenlijk op die verrijkte data zou je dan een extra proces kunnen laten kijken van, als dit en dit, of als er minimaal zoveel factoren gewoon normaal zijn, dan accepteer ik het. Of En uiteindelijk hoe ver je daarin wilt gaan, is denk ik vooral... Ja, uiteindelijk is het ook een stuk vertrouwen in dat systeem. En dat is nog steeds iets waar je als mens vaak wel moeite mee hebt. Want uiteindelijk kun je ook zo'n systeem laten ingrijpen. Als er meerdere factoren verdacht zijn, dan isoleer ik dat systeem van het netwerk. Of ik zet hem uit. Of ik kill alleen het proces wat erop draait. Of ik log de user uit. Je kan allerlei creatieve dingen doen. En bij sommige van die hele kleine, trivialere onderzoekjes, daar durf je dat wel aan. Alleen bij de wat grotere dingen is het toch wel spannend. Dus in theorie zou je een half bedrijf omver kunnen trekken.
Ja, nee, precies. Dat snap ik wel dat het wel, wel spannend wordt.
Maar het is wel, uiteindelijk is dat wel de toekomst, denk ik, hoor. Waar in ieder geval heel veel van de trivialere stukken van de onderzoeksketen, die wil je gewoon in ieder geval voor automatiseren. En of je er dan volledig wil laten handelen, dat is denk ik een stap verder. Waar je, je kan best wel wat checkpunten ertussenin aanbrengen. Waar je als analist kan zeggen, oké, dit is inderdaad zo, ga maar door. Of ik pak het over. En uiteindelijk worden die systemen vast slim genoeg om daar dan ook meer mee te kunnen gaan doen. Alleen dat wisselt zo erg per organisatie. Iedereen is net als persoon is elke organisatie ook bijna anders. Want dat wordt ook door personen ingericht en iedereen denkt dat die het beter weet of... heeft zijn eigen visie erop. Dus het is bijna nooit dat je een 1-op-1 kopie kan maken van iets.
Nee. Ik denk dat zodra we dus... sowieso een mooie stap zou zijn, inderdaad zoveel mogelijk voor automatiseren, dan ga je ook efficiënter werken en beter kunnen beveiligen. Op het moment dat we beter beveiligen, gaan de hackers natuurlijk ook weer slimmere dingen doen. Dus dan zullen we weer spannendere aanvallen zien, om zo te zeggen. Heb je misschien een leuke voorbeelden of wat zijn nou dingen waarvan jij zegt van, hey, sinds we dit beter zijn beveiligen, zien we ook alweer hele creatieve dingen langskomen in de logs of wat dan ook, die aanvallers uitvoeren.
Nou ja, wat nu al een paar, bijna een jaar een beetje mee bezig is eigenlijk, dat het vroeger, nee, het meest gemiddeld is nog steeds phishing, hè, waar mensen mee binnenkomen. Dat is gewoon heel makkelijk, super oud. Daar gebruikten ze een bepaalde scripttaal, die werd het meest gebruikt. Op een gegeven moment werden al die antivirussen en die endpoint detectie software, die werd daar best wel goed in om dat op te pakken. Dus dan gaan ze gewoon iets anders proberen. Dus uiteindelijk gaan ze met COM en met DECOM, waar de gemiddelde IT'er echt geen verstand van heeft. Omdat het gewoon zo wazig en ontransparant is. Ze gaan gewoon andere varianten proberen. En als dat ook lastig wordt, dan de wat geavanceerdere aanvalsbedrijven, kan je ze bijna noemen, in ieder geval criminelen, die gaan ook gewoon, die hebben ook gewoon hackers in dienst. En die gaan ook gewoon kijken naar van, oké, dit wordt lastig. Dan gaan we gewoon kijken naar een VPN-oplossing, een firewall. Want die zijn gewoon publiek beschikbaar, kunnen we gewoon tegenaan rammen. En op een gegeven moment komen we misschien wel binnen. En zo vinden ze vaak ook wel gaatjes, waardoor ze nog veel makkelijker het netwerk opkomen en hoeven ze misschien niet eens die werkplekken te raken waar nu heel veel focus op ligt.
Ja. Nee,
dus ja, zij zijn creatief genoeg en hebben vaak het geld en de tijd om het goed voor elkaar te krijgen.
Gaan we dit ooit oplossen, dat kat en muis spel, om zo maar te zeggen?
Ja, nee. Ik denk dat het moeilijker wordt voor beide partijen. Het gaat nooit weg. Ik bedoel, je hebt altijd criminaliteit gehad. En als het op een gegeven moment iets te moeilijk wordt, gaan ze een andere kant op. Je hebt heel lang, bankfraude was een paar jaar geleden heel groot. Toen hadden alle banken het op een gegeven moment goed voor elkaar. En toen gingen ze gewoon de mensen proberen te fishen rechtstreeks. Nu begint het weer een klein beetje terug naar de banken te gaan. En nu gaan ze heel erg over de sms, WhatsApp, Telegram, al die kanalen waar ze nu die ideal linkjes mee sturen of QR-codetjes. Ja, dus ze vinden iedere keer wel weer een trucje waar ze geld mee kunnen pakken. En dat is denk ik sinds het begin der tijden al zo geweest. Dus het zal nooit weggaan. Ik denk alleen dat het voor de gemiddelde organisatie makkelijker wordt om beter beveiligd te raken tegen wat er dan speelt. Maar dan gaan ze wel weer op de mens.
Ja, er is steeds minder laaghangend fruit.
Ja, uiteindelijk is het lullig genoeg nog steeds zo dat als je net iets harder kan rennen dan de ander, dat die eerder gepakt wordt. Mm-hmm. Of je hebt gewoon pech. Of er is iemand die echt op jou gericht is.
Ja,
en die zijn het lastigst om tegen te gaan, want die zijn zwaar gemotiveerd en die vinden wel een manier.
Inderdaad. Ja, je kan een organisatie nooit potdicht stoppen, moet je bedenken. Want,
nee, er moet ook gewerkt worden en geld verdiend worden. En dat die balans vinden is heel lastig.
En er zijn mensen in dienst.
Ja, lastig. Mensen. Huh? Mensen, nee, goed.
Ja, en ik denk dat daar wel nog een grote stap te maken is, hoor. Waar veel van die security teams best wel in een soort van silo zitten. Waardoor zij denken, oké, dit is gewoon helemaal niet veilig. Dat gaan we zo doen. En dan gaat er daarna misschien een mail naar zo'n team toe van, hey, we hebben dit even veranderd, want we vonden het niet zo'n goed idee. En zij kunnen ineens veel minder efficiënt werken. Ik denk dat daar... Dat is al jaren gaande, hoor. Maar nog veel te kleine niveaus, denk ik. Waar je veel meer die samenwerking moet gaan zoeken. Waar ook als er gewoon een nieuw project wordt uitgerold, ergens in de organisatie, dat gewoon het security team er even bij betrokken wordt. Van, hey, we willen dit gaan doen. Hoe kunnen we dit op een veilige manier doen? En vanaf de andere kant natuurlijk ook. Security is er om het bedrijf te beschermen. Maar uiteindelijk moet het bedrijf wel zo optimaal mogelijk kunnen werken, wat ook veilig is. Dus die balans is heel interessant om te gaan vinden.
Ja. De keerzijde is natuurlijk wel dat mensen soms gewoon twee-factor authenticatie al een soort van reden vinden om te zeggen dat ze niet meer kunnen werken, toch? Dus de tolerantie is voor security misschien soms ook wel laag.
Ja, maar dat is ook een beetje angst voor het onbekende of niet helemaal goede implementatie. Dus discussie moet wel gevoerd worden, inderdaad. En uiteindelijk is elke verandering is altijd eng, vervelend en irritant. En waarom? We doen het altijd zo. Dus het hoeft toch niet anders. Maar dat kan niet meer. Dus je moet iets doen. En als je die mensen op de juiste manier weet te overtuigen van het belang ervan, zijn ze vaak best wel genegen om iets toe te geven. Uiteindelijk moet je ze niet te veel barrières opwerpen. Dat vind je zelf ook irritant. En stiekem zijn best wel veel mensen die in de security werken ook gewoon de mensen die de meeste shortcuts pakken, omdat ze denken, Absoluut. Ik weet het wel waar ik mee bezig ben. En dit doe ik vast zelf af en toe ook. Dus niemand is heilig hierin. Alleen je moet elkaar daar dan proberen scherp op te houden. En dat mag ook iemand uit de organisatie zijn die zegt van, hey, volgens mij moet je dit ook niet doen.
Nee, precies. Practice what you preach.
Ja.
Ik voel koffieblik aankomen.
Ja, ik zie hem in beeld komen.
Olaf denkt, wat is het koffieblik? Tijd voor koffie.
Ja. Nee, iedere episode hebben we natuurlijk het koffieblik. Daarin verzamelen we vragen van onder andere jullie, lieve luisteraars, voor onze gast. Maar er kan natuurlijk van alles in zitten. Dat kan natuurlijk iets heel persoonlijks zijn, een dieptevraag of iets totaal anders. Dat weten wij ook niet van tevoren. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga er gewoon een vraag uittrekken en dan even kijken wat het gaat worden.
Vond je Frozen 1 of 2 beter?
1.
Oké.
Veel beter. Ze allebei heel vaak gezien.
Olaf die deze vraag aan Olaf stelt. Heel toepasselijk.
Hey, ik heb kinderen, dus ik heb een soort van smoes gehad in het begin om te kijken. Maar hij staat heel vaak aan.
Oké, Jasper, sorry.
Ik heb wel een leuke vraag. Hoe verloopt het contact met Red Teams?
Ik zit in dezelfde organisatie als een Red Team. Dus voor mij is dat heel natuurlijk en zeer welkom. Want ik leer mega veel van hun en zij van mij. We kunnen elkaar heel erg veel beter maken door goed te communiceren. Nou moet ik zeggen dat niet altijd zo is. Ik denk dat een hoop Red Teams, die vinden het vervelend als gedetecteerd worden. En terecht, hè? Want het is voor hun ook... een uitdaging en dat is voor ons net zo. Ik denk dat die communicatie soms veel beter zou moeten kunnen. Of moeten zijn zelfs. Want uiteindelijk is het doel van beide partijen om dat bedrijf te beveiligen. En dus zou je zoveel mogelijk met elkaar moeten delen om daar ook echt iets mee te kunnen. En wat ik wel merk bij een hoop Red Teams is dat ze een klein beetje wat kaarten gesloten houden, omdat ze... ze moeten volgende week ook weer bij de volgende partij aan de gang. En dan willen ze niet al het onderzoek opnieuw moeten doen. Wat echt veel werk is. Dus ik begrijp het. Ik vind het lastig. En het is ook de vraag van jou, hoe ver moet je daarin gaan? Ik denk dat je best wel wat dingen bij je mag houden, voor je mag houden. Alleen moet je wel zorgen dat je die klant die je daarmee ook hebt geraakt, wel zo goed mogelijk helpt dat dat bij hun niet nog een keer gebeurt. Want de kans dat dat redteam nog een keer terugkomt, daar is toch niet heel groot binnen een afzienbare tijd. Ja. Dus de communicatie is goed, maar kan beter. Net als overal.
Ja. Heerst er een beetje rivaliteit? Ik denk dat heel veel mensen die de cybersecurity ingaan, op een gegeven moment voor de keuze staan van, ga ik in het blue team of in het red team?
Ja, ik vraag me af of er echt rivaliteit heerst. Ik denk dat die er is, maar dat het meer een beetje de gezonde kant ervan is. Dat je elkaar gewoon, als je het weet, hè? Je weet het niet altijd, dus dan weet ik uit ervaring ook dat als een blue team erachter komt dat het een red team is, dat ze ook wel een beetje soort van boos worden of voelen. Omdat het gewoon, het levert zoveel stress en emotie op als het echt een echte aanval is. Ja. Dat je er ook wel, ja, als je er iets langer over nadenkt, en meestal reageren ze daarna heel relaxed van oké, ja. Maar goed, dat voelt ook een beetje als falen. En datzelfde geldt denk ik aan de red team kant. Als het gewoon heel moeilijk is om binnen te komen, dat je ook gefrustreerd raakt. Gewoon omdat je je werk goed wil doen. Dus die rivaliteit, die vind ik wel gezond. En ik denk dat het, als het op die manier benaderd wordt, in ieder geval dat het gezond is. En als je inderdaad van school komt en je moet iets gaan doen, dan, ja, de meeste mensen willen gewoon red teamen. Dat is veel sexier. Want dan kan je gewoon inbreken, een beetje James Bond spelen, als je ook fysiek mag. Dat soort dingen. Dus de aantrekkingskracht is heel groot. Waar het blue team soms saai lijkt, omdat je naar logjes zit te kijken of dingetjes. Er gebeurt heel veel, je leert heel veel van wat er gebeurt. Dus het is zeker niet, het is een heel ander vlak. Maar als jij ook af en toe de incident response kant in gaat, waar er dus echt al een aanval geweest is en jij wordt erbij gehaald als een soort van brandweer, dan kom je hele interessante dingen tegen. En dat is minimaal net zo spannend als dat je in een red team zit, kan zeker. Ik uit ervaring zeggen.
Dat geloof ik. En dat kan zo. Ik ook ja. zeker beamen. Dat is wel mooi, want we hebben hier precies de split zitten tussen, Diederik is nog student, maar Jasper die is aspirerend red teamer en ik zit in het incident response team. Dus.
Ik denk dat het niet uitmaakt. Ik denk dat als je op de goede manier red teamt, dat je net zo grote toegevoegde waarde hebt als dat een goede blue teamer heeft. Wat je wel ziet, wat wel interessant is, is dat heel veel van de wat oudere red teamers, of de mensen die in ieder geval wat meer jaren ervaring daarin hebben, dat ze uiteindelijk wel denken van, hey, ik heb nu genoeg gehackt en hoe slecht het overal kan zijn, ik wil nu die omgekeerde bijdrage leveren. En dat zijn vaak echt fantastische blue teamers, waar je ook best wel een aantal red teamers ziet die ook incident response doen. Want die weten gewoon heel goed hoe zo'n aanval te werk gaat. Vaak beter dan een blue teamer. Dus die ervaring is mega waardevol.
Ja, nice.
Ja, top.
Alright. Doen we nog één vraag, Jasper?
Nog eentje.
Ja, ik ga er nog eentje uitpakken. Eens even kijken.
We gaan weer wild over tijd, maar het is goed.
Altijd, hè?
Keihard knippen.
Lekker knippen. We halen gewoon de eerste helft weg. Geen introductie.
Dat is wel een leuke vraag. Hoe word je nu eigenlijk een red of blue teamer?
Ja, dat is een hele moeilijke. Ik had er laatst een discussie met iemand over gehad ook. Die was net zo oud als ik. En het was makkelijker. Ik ben begonnen als systeembeheerder. Waardoor je ook echt snapt hoe je die op een grotere organisatie, hoe je dan zo'n heel netwerk opbouwt. En dat leer je af en toe ook wel op sommige opleidingen. Ik vind sommige opleidingen namelijk best wel heel erg gefocust. Dus dan begin je al met een mindset die heel nauw is, zeg maar. En dat is niet, een beetje generiek gezegd, hoor. Er zijn heel veel mensen die heel goed zijn, die net van school komen. Maar om goed te worden moet je denk ik toch vooral gaan verdiepen in waar je passie ligt. Dus als jij een goede red teamer of een goede blue teamer wil worden, dan zal je dus ook echt moeten gaan begrijpen, hoe werkt dat operating systeem waar ik het meest mee in aanraking kom? Dat is eigenlijk voor Red en Blue denk ik hetzelfde. Hoe werkt het nou echt? Dus wat gebeurt er als ik dit commando uitvoer op de achtergrond? Niet alleen er start iets op en dat is het dan. Maar wat gebeurt er dan? Welke interne processen gebeuren daar? Maar ook hoe is nou een gemiddeld groot netwerk opgebouwd? En wat hangt daar allemaal aan vast? Wat kan ik daarmee? En ja, wat voor stappen kan iemand nemen? Dus ja, uiteindelijk is het gewoon heel veel lezen en experimenteren, denk ik, waar je goed mee wordt. En uiteindelijk, nu is het de luxe, nu is dat YouTube staat vol en Twitter staat vol met hele nuttige informatie. Het moeilijke nu is eerder kiezen waar je je tijd aan gaat besteden, waar je naar gaat luisteren, wat je gaat lezen, omdat er zoveel is. Dus dat is denk ik een ander punt, is ook wel focussen. Dus probeer niet alles te begrijpen, maar probeer in ieder geval gewoon goed te richten. En ook weten wanneer je moet stoppen misschien wel. Dat je niet in zo'n konijnenhol vastzit en maar door blijft graven. Op een gegeven moment denken we van, oké, dit is even genoeg. Ik ga me nu hierop focussen. En dat is ook iets waar ik nog steeds mee worstel, hoor. Dat is het lastigste wat er is, want alles is interessant. Ja. Maar je kan niet overal achteraan rennen. Dus je moet toch keuzes gaan maken.
Breed geïnteresseerd, maar wel gespecialiseerd, zeg maar.
Ja, dat werkt voor mij in ieder geval heel goed. Er zullen vast mensen zeggen van, ja, ik wil alleen maar hier mee bezig. Dat kan ook, hè. Je kan ook een hele goede specialist zijn. Alleen dan ben je dus ook wel heel gericht. Dus kan je niet die hele breedte houden. Dus dat is denk ik gewoon echt waar je passie ligt. Dat moet je sowieso volgen. En ook niet te bang zijn om op een gegeven moment te denken van, ik ga nu iets anders doen. Dat kan gewoon. Ik bedoel, zolang je leeft, kun je die vrijheid pakken.
Ja, nice. Vind ik een mooie afsluiter.
Zeker.
Ja, en daarmee zijn we weer bij onze vaste rubriek, het cyberwoord van de maand, aangekomen. In de queue de afgelopen maanden stonden al de digibetocratie, de datalekkernij en vorige keer de hyperconnectiviteit. Hebben jullie alweer leuke ideeën eigenlijk, jongens?
Ja, ik heb de krant weer opengeslagen deze week. Het kwam een beetje kort op de vorige. Ik moet zeggen, het woord dat ik ga aandragen is denk ik niet heel actueel meer. Maar goed, 2021, dus het kan ermee door. Ik las in het NRC een column en dat ging over een cyberbunker. Dus ik ben even gaan graven, wat is een cyberbunker? Nog nooit van gehoord. En toen bleek dus dat ging om een verhaal van een militaire basis die was verkocht. En daar was een soort datacenter van gemaakt in een bunker. En dat datacenter, dat checkte hun klanten niet zo goed. Dus nou ja, daar kwamen alle slechte mensen op af. De cyberaanvallen werden vanuit dat datacentrum allemaal uitgevoerd. Dus op een gegeven moment kwam de Duitse politie langs en is de hele boel opgerold.
Die zijn goed
maar dat
bunkers.
Is dus een cyberbunker, synoniem voor datacentrum, zou ik zeggen.
Nou,
nog wat, Olaf?
Nou, wat ik altijd jammer vind van dat soort cyberbunkers is dat ze altijd, of met veel van die dingen, dat ze vaak varen onder de vlag van privacy en aan onze, weet ik veel, gegevens kom je niet. En vervolgens wordt het een soort van platform voor digitale aanvallen en kinderporno, zeg maar. Ja, dat is een beetje misbruik van privacy. En dat is ook precies de reden waarom dan weer heel veel mensen dat het liefst allemaal zouden afschaffen, zullen we maar zeggen. Alles dan maar open bloot.
Lastig.
Ik heb ook al iets leuks gevonden. Dat is namelijk, ik las iets over de blockchain boerderij. Dat is misschien, ik zie jou al lachen, Olaf. Voor mij betekent dat eigenlijk twee dingen. Ten eerste hebben we natuurlijk onze gekte met cryptocurrencies. Dat mensen oude boerderijen omgebouwd hebben tot één grote mining rig in gebieden in de wereld waar stroom goedkoop is. Maar in dit geval was het zo dat elk eitje dat uit een kippetje kwam, werd getagd of werd zeg maar vastgelegd in de blockchain. En dan kon je precies helemaal volgen van, oh, dat is mijn kip en dat is het ei dat eruit komt en die gaat naar die supermarkt. En dan kan ik er daarna mijn ei kopen. En dat werd helemaal vastgelegd, transactie voor transactie.
Ik ben wel benieuwd wie dat ook echt gaat doen. Kijk, ik snap dat het ook een goede doel heeft, hoor. Maar ik denk dat het voor de gemiddelde consument niet heel veel toegepast gaat worden.
Ja, nee, zoveelste start-up.
Er zijn er vast een aantal die daar heel blij van worden. En uiteindelijk zijn er natuurlijk hele grote organisaties die dit gebruiken voor allerlei tracking. Ja. Ik weet van mijn buurjongen, die is bezig met dit te implementeren voor goede doelen, waar zeg maar elke euro naartoe gaat, wat ook op de blockchain werkt. En dat,
is hij bij je Shark ding geweest of zo? Of hoe heet dat programma?
Oh, nee. Nee. Dat is misschien een concurrent dan.
Daar was ook iemand die dat ging presenteren. Maar daar, voor ik eerlijk gezegd, daar ging het meer over blockchain dan over de toepassing. Dus dat was een beetje sleep op de hype, zeg maar. Daar hou ik niet zo van. Maar
nee.
Nee, nice. Nee, kijk, het werkt natuurlijk wel. Het werkt natuurlijk beter bij dingen die je gewoon wat makkelijker ook kan scannen. Dat eieren één voor één scannen is misschien heel veel werk. Maar als je containers of weet ik veel wat wil vastleggen, dan wordt het misschien wel een ander verhaal. Maar goed, we hoeven niet te veel over afwijken. We mogen, Olaf, wat mij betreft mag jij kiezen wat je het beste woord vindt. Dus of de cyberbunker of de blockchainboerderij.
Ja, ik ga toch voor de blockchainboerderij.
Hij allitereert ja, lekker.
Nice. Ja, leuk, hè?
Nice. All right, nou, cool. Nice. Dat noteren we en we zetten hem op de kalender.
Nou, en daarbij zijn we aangekomen bij de tip voor deze week, maand. En ja, we wilden eigenlijk weer wat anders doen. Want de vorige keer hadden we een beetje een gedachte-experiment gedaan. En we wilden nu eigenlijk kijken naar hoe jij als luisteraar jezelf eigenlijk een beetje beter kunt beschermen. Dus je eigen Blue Team thuis een beetje kunt inrichten op jouw computer. Olaf, volgens mij wilde jij ook een nieuwsartikeltje daarover delen nog.
Ja, onlangs in het nieuws is natuurlijk onze grote bekende antivirus-expert John McAfee gekomen. Die helaas overleden, maar hij was een van de pioniers wat betreft antivirus, geloof ik. En dat is ook wel, Olaf, jij hebt het eerder al gehad over geautomatiseerde dingen blokkeren. Nou, dat doet antivirus eigenlijk al sinds, laten we zeggen, 98 of zo.
Zeker.
Eigenlijk, ja, misschien nog wel eerder, ik weet het niet precies, maar... eigenlijk zou we de tip willen zijn aan luisteraars van ja, welke antivirus moet je eigenlijk gebruiken? Wat zeg jij daarover?
Moet je een antivirus gebruiken?
Nou, ik denk dat je het sowieso moet doen. Ik denk dat de toegevoegde waarde dun is van alleen antivirus. Je hebt tegenwoordig ook heel veel van die endpoint detection en response tools. Die zijn iets duurder. Ja. Maar die hebben zeker een grotere meerwaarde. Zonder gelijk met merken te gaan noemen. Ik denk dat iedereen met een beetje googelen wel een paar grote namen tegenkomt. Ik denk dat dat een hele mooie stap is om in ieder geval iets te doen. Zelfs op een Mac heeft dat zin. Ook daar komen steeds meer malware op uit. En ook op een Linux-machine. Ja. Doorgaans is Windows het meest getarget uiteraard. Omdat dat gewoon nog steeds de grootste marktpenetratie heeft. Ja. En het meeste onderzoek op is. Dus het is het makkelijkst. Maar zeker, neem een antivirus, stel je firewall in. Misschien je e-mail niet overal op klikken. Laat niet alles automatisch downloaden. Dat zijn de simpele basisstappen.
En als we nou gewoon... We hebben gewoon een normale Windows-computer met Windows Defender erop. Zijn we dan veilig? Of moeten we eigenlijk toch gewoon nog...
McAfee
eigenlijk een extra pakket hebben?
Nou. Ja, dat is ook een gewetensvraag. Ik denk dat mijn moeder prima veilig is met Windows Defender. En uiteindelijk kan het altijd beter. Maar zeker met alleen dat al wordt er in ieder geval de meeste gemiddelde malware wordt wel gestopt. De wat geavanceerdere dingen, zeker niet altijd. Zoals de Emotet wat nu is opgerold, dat fietste daar vrolijk voorbij. Want ook die grotere malwarefamilies, die nemen gewoon de tijd om te investeren in wat het meest voorkomt.
Die zijn natuurlijk wel, voor zover ik weet, wat minder gericht op consumenten. Die zijn vooral ja, toch achter bedrijven aan het hollen, toch?
Ja, het wisselt u. Ze hebben ook wel die gewoon, zoals Drydex, die proberen ook op jouw pc'tje mee te liften en jouw bankcredentials of te pakken of te injecteren in jouw transacties. Dus ja, het wisselt wel erg. Ik denk dat de grote criminelen, daar hoef je niet zo bang voor te zijn, thuis. Want die gaan eerder voor een bedrijf. En het liefst met ransomware, want daar kunnen ze lekker op cashen, zolang dat nog kan. Maar uiteindelijk, ja, die kleinere bedragen, die tellen ook wel op. Maar dan zit je nu eerder in die groepen die aan de WhatsApp-fraude zitten. En die kant op.
Niet geloven als je in één keer een berichtje krijgt van je zoon of dochter. Mam, ik heb een nieuw nummer en ik heb geld nodig.
Nee, bel ze even. Maar ook als de bank jou zo'n mailtje stuurt, gewoon bellen.
Gewoon
of
bellen.
Even goed checken. Niet zomaar op die link klikken, maar gewoon zelf naar de site gaan. Daarin loggen. Want daar heb je hopelijk ook een passwordmanager die dan automatisch invult. Als je passwordmanager na het klikken op een link niet invult, niet alsnog doordrukken. Gewoon even opnieuw naar de site gaan. Dat scheelt wel heel veel.
Waren zo de tips uit onze eerste 4 afleveringen, denk ik.
Ja,
het is gewoon cybersecurity hygiëne en dat is gewoon heel belangrijk. Dat hoort er tegenwoordig gewoon bij. Ja.
Ja.
Nice.
Nou, en daarmee zijn we toch echt aan het einde van deze aflevering aangekomen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Volg ons ook zeker op Spotify, op Twitter, @WhatTheHack. Of stuur ons een leuk mailtje naar hallo@whatthehackpodcast.nl. En we sturen jullie natuurlijk de komende weken weer updates via onze social media kanalen. Wij zijn over 3 weken weer bij jullie terug. Natuurlijk met de aflevering over de rode kant. Want daar zijn we nu ook heel benieuwd naar geworden. En Olaf, hartstikke bedankt dat je erbij was.
Graag gedaan. Dank voor de uitnodiging.
Dankjewel.
Nou, dit waren Olaf.
Hoi.
Olaf.
Doei.
Diederik.
Joejoe.
En ikzelf, Jasper. En we zien jullie over 3 weken weer terug. Doei.